Dank u dat ik hier nog eens mag komen. Mijn naam is Johan. Ik kom van Zaventem. Dus de groetjes uit Zaventem. Het is niet zo heel ver van hier, maar... Ik zal het... Als ik het niet vergeet, zal ik het doen. Ik wil vandaag beginnen met een bijbeltekst uit Matteüs 28. Dus ik denk dat die erop komt. Ja. Dus Matteüs 28. Ik ga eigenlijk het 19e vers lezen. Daar zegt Jezus, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dat is Matteüs 28, vers 19. Dus als we samenkomen als gelovigen, dan spreken we over Jezus. Voor ik dat zo meteen ga doen, wil ik beginnen eigenlijk over zijn familie, zijn voorgeslacht. Als we doorheen het Oude Testament lezen over de familie van Jezus, dus zijn voorouders, kunnen we beginnen bij Abraham bijvoorbeeld. Abraham werd door God uit zijn land weggeroepen. Zijn vrouw Sarah is door Abraham zijn eigen schuld twee keer bij hem weggehaald door een leider van het land. Je moet hem maar eens nalezen. Aan Abraham werd een nakomeling beloofd die heel de aarde zou redden. En hij kreeg uiteindelijk pas zelf een zoon toen hij rond de 100 jaar was. En moest dan die zoon offeren. En op het laatste moment houdt God hem tegen. De volgende familielid is Isaac. Is het kind dat geofferd zou worden. En is ook het kind dat zich eigenlijk redelijk gewillig op die offerplaats laat leggen. Zijn zoon Jacob heeft een heel leven van bedrog en listen. Hij ontfutselde het eerstgeboorterecht van zijn broer. En ging daar dan ook nog eens vandoor met zijn zegen. Maar ja, wordt dan daarna zelf een beetje bedrogen. Hij moet 7 jaar werken voor zijn vrouw en dan nog eens 7 jaar, omdat hij eigenlijk een andere vrouw had gekregen. Jacob worstelt met God en zijn lievelingszoon wordt dan door zijn andere zoons ontvoerd en verkocht. Dan hebben we Juda, een van die andere zoons die Jozef ontvoerde. Die denkt op een gegeven moment, dat is een beetje een stuk in de Bijbel, waar we niet zo vaak over horen gepreekt worden, maar die denkt dat hij met een hoer naar bed gaat, maar uiteindelijk blijkt dat zijn schoondochter Tamar te zijn, die weduwe was. En hij merkt dat pas als hij op het punt staat om zijn schoondochter te laten verbranden, omdat ze zwanger is zonder man. Mooi verhaal. Maar goed, hij bedenkt zich op het laatste moment als hij merkt dat het kind van hemzelf is, en dan moet ze uiteindelijk toch niet dood. Het volk Israël, wat daaruit voortkomt, onder leiding van Mozes, ze reizen 40 jaar door de woestijn en komen dan aan bij het beloofde land. Jozua wordt gekozen als opvolger van Mozes en die gaat met Israël het land in bezit nemen. En ze beginnen bij Jericho. Er worden twee verspieders van de hele hoop. Verspieders worden er twee geholpen door een hoer met de naam Rahab. En Israël verovert Jericho. De zoon van diezelfde Rahab heet ook Boas. Toevallig. En die is de man van Rut. En Rut was de vrouw die uit een ver land met haar schoonmoeder meekwam nadat haar eerste man stierf. En ze wou haar schoonmoeder niet in de steek laten. Ze koos er ook duidelijk voor om de God van die schoonmoeder te volgen en te dienen. En dat is onze God. En hun zoon... Die heet Obed. Dan hebben we David, dat is de kleinzoon van Obed. Die vecht tegen beren, leeuwen en reuzen. Wordt uiteindelijk koning van Israël, gekozen door God, op het moment dat de oude koning nog aan de macht is. En er is een jarenlange strijd tussen die twee, tussen Saul en David. Maar David blijft eervol. Als hij dan koning is, als hij op de troon zit, dan gaat het mis. Hij pleegt overspel met een mooie vrouw, Bathsheba. En het eerste kind dat daaruit voortkomt, sterft. Als we kijken door heel dat voorgeslacht, zien we allemaal namen, we kennen al die verhalen. Ook mensen die niet zo bekend zijn, zoals Jechonia. Daar wordt over gezegd dat hij zoveel boosheid had, dat zijn nageslacht door hem vervloekt werd, omwille van hem. We hebben Zerubabel, was degene die de eerste groep bannelingen uit Babel weer terug naar Israël mocht leiden. Maar door heel die geslachtslijn vinden we mannen en vrouwen, joden en heidenen, trouwe, overspelige mensen, hoeren, reine mensen, helden, lafaards, bedriegers en bedrogenen, schuldigen en slachtoffers. Allemaal losers met de nood aan een verlosser. En dan, als we spreken over het evangelie, die verlosser wordt geboren. De meeste van ons kennen waarschijnlijk het vers, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Kan u het afmaken? Maar eeuwig leven heeft. Ja, voilà. Nu, Jezus wordt geboren en op dat moment de koning die heerst is Herodes. En die hoort daarvan en die is woedend, want die hoort ineens over een nieuwe koning. Wat doet hij? Die laat alle kinderen in Bethlehem en in de omgeving van 2 jaar en jonger vermoorden om zeker te zijn dat hij de enige koning is, dat er geen extra koning komt die zijn troon bedreigt. Als we alles wat net gebeurd is, wat ik net verhaald heb, bekijken, die geboorte van Jezus, die is prijzig. Daar zit een kostprijs aan. Als je ziet wat er allemaal vooraf is gegaan, wat er allemaal gebeurd is daardoor, die hele geslachtslijn van Jezus, alles wat er gebeurde, om tot het punt te komen dat die redder van de wereld geboren werd. En dan komt de grootste prijs. Hij zelf, die redder, die Christus, sterft als offer voor u en voor mij. Kostbaar. En dat is wat het gekost heeft. En dan is de vraag, misschien vandaag, wat mag het ons kosten? Wat mag het mij kosten? Mijn werk is bij Operatie Mobilisatie. Dat is een zendingsorganisatie, dus de wereldwijd. En een aantal van mijn collega's, meer de oudere collega's, gingen in de jaren 60, 70, 80 met OM en Open Doors, gingen de wereld in en gingen achter het ijzeren gordijn. Ik was pas bij onze jeugdgroep, vroeg ik aan iemand, wat is het ijzeren gordijn? En niemand wist wat dat was. Dat was wel even een shocker. Oei. Ben ik al zo oud? Maar goed. Hier denk ik dat iedereen wel weet wat het ijzeren gordijn is. Ja, oké. Okay. Maar dus die mensen die gingen achter het ijzeren gordijn om bijbels te smokkelen. In China, in Rusland, in het Oostblok. Die gingen al die landen in waar het niet mocht. En als je die verhalen leest, de grenswachters die vroegen, als je door wou rijden, 3 vragen. Guns, drugs or bibles? Die 3 dingen. En het was die 3 dingen die zij zagen als gevaarlijk voor hun land. Guns, drugs or bibles. En dat waren dingen die niet de grens over mochten. De Bijbel was een reëel gevaar voor de communisten. Er werden regelmatig invallen gedaan bij de huizen van christenen of van mensen waarvan ze dachten dat het christenen waren. U kan die boeken lezen van Vanya en al die verhalen van die tijd. En als die mensen dan binnenvielen, dan werd iedereen bij elkaar geslagen. Sommige mensen bleven bewusteloos achter en andere mensen werden opgepakt en gevangen gezet. En een van die OM'ers, die vertelt het zo, die zegt, hij was aan het rijden in een busje. Ik was aan het trillen. Zo bang was ik toen ik met een leeg busje terug naar West-Europa reed in mijn eentje. Want alleen al het vinden van de geheime ruimtes, ook al waren ze dan leeg, was genoeg om opgepakt te worden. Dus die busjes die werden speciaal omgebouwd om bijbels te smokkelen. Maar zelfs met een leeg busje was hij doodsbenauwd om opgepakt te worden. Aan de andere kant hoor je verhalen van iemand die met 15 koffers bijbels een treinreis maakt van Duitsland naar Bulgarije. En die zonder problemen 15 koffers met bijbels aflevert in Sofia. Zijn hele coupé was gevuld met bijbels. Wordt niets gezien. Ik hoorde een verhaal over een Amerikaanse pastor, en dat is nog niet zo heel lang geleden. Die ging een ondergrondse bijbelschool bezoeken, ergens in Azië, in een land waar het niet fijn is om christen te zijn. Nou, het is altijd fijn om christen te zijn, maar waar het niet zo populair is, laten we het zo zeggen. En dat is een ondergrondse bijbelschool, en hij maakte de diploma-uitreiking mee. En al die studenten kregen aan het eind van hun opleiding, voor hun diploma, kregen ze een laatste opdracht. Sticht een nieuwe ondergrondse kerk met 30 nieuwe gedoopte leden. Bij die diploma-uitreiking hield men een paar minuten stilte voor de mensen die hun opdracht niet hadden kunnen uitvoeren. Een aantal studenten werden gedood bij het uitvoeren van die laatste opdracht. Toen ik dat las, moest ik denken aan Hunger Games of Divergent of een of andere toekomstfilm waarin je denkt van, hoe kan dat nu? En dat is de wereld waarin wij leven. Dat, alhoewel wij hier het heel makkelijk lijken te hebben, een paar landen verder is het niet zo makkelijk. Ik hoorde het vanmorgen nog, de getuigenis van mevrouw. Maar het is onze wereld waar dat gebeurt. En wij hebben nog steeds dezelfde opdracht van de Heer Jezus als de mannen die stierven, terwijl ze een kerk proberen stichten. Ga dan heen, onderwijs alle volken en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En als ik die verhalen lees, dan vraag ik aan mezelf, wat mag het mij kosten? Wat mag het ons kosten? Wat is het evangelie mij, u, waard? Wat mag het kosten? Als wij op ons werk over Jezus praten, oh ja, ook op mijn werk is dat logisch, maar als u op uw werk, of als ik op mijn vorige job over Jezus zou spreken, word ik dan in elkaar geslagen? Is er iemand die ervaring al? Als wij met kerstmis een kerstboodschap aan ons raam hangen, worden onze ruiten ingegooid of worden onze gezinnen naar buiten gesleurd? Ik denk het niet. Als we kijken naar heel de geschiedenis van de familielijn van Jezus die we net zagen, en we kijken naar de kindermoord in Bethlehem, we kijken naar de vervolgde kerk door de jaren heen, en die nu zeker nog bestaat. Als we kijken naar onze eigen buurt, waar niemand, bijna niemand, het goede nieuws gehoord heeft. Hoe bekijken we dat? Maar, en hoe bekijkt men ons? Kijken de mensen naar ons als gelovigen? Absoluut. Zodra mensen weten dat je christen bent, uit mijn ervaring merkte ik toch dat ik in de gaten werd gehouden. En niet door geheime dienst of zo, maar gewoon van hoe reageert hij daarop, hoe reageert hij daarop. En dan is de vraag, zien zij God aan het werk in ons leven? En mogen zij van ons naar binnen kijken? Laten wij dat zien. Als we kijken naar die geslachtslijn van Jezus, zien we goede mensen, we zien slechte mensen, maar allemaal mensen met fouten. Elke persoon die je opzoekt, heeft wel een fout. En als ik in de spiegel kijk, dan zie ik ook een mens met fouten. En als ik hier naar jullie kijk, kan ik heel beleefd en vriendelijk zijn en zeggen, van, nu hier zitten er waarschijnlijk wel mensen zonder fouten, maar dat zou niet waar zijn. We hebben allemaal fouten, net zoals al die mensen in de Bijbel. Dus dat betekent dat wij allemaal een verlosser nodig hebben, een redder, een Messias. En ik ken u niet allemaal, maar ik ga ervan uit dat een deel van jullie die redder al ontmoet heeft. Ik hoorde net die getuigenissen, dus dat, in ieder geval die mensen al. Moesten er mensen zijn die dat nog niet weten, even een aankondiging, u hebt een redder nodig. Dat wou ik toch even gezegd hebben. U kan niet vrolijk de eeuwigheid inwandelen zonder die redder, zonder Messias. In ons eentje zijn wij losers. We hebben die redder nodig. Er was een paar jaar geleden rond kerstmis, was er zo, kent je die boemerangkaarten? Die zo overal gratis kaarten kan krijgen bij de Foodmaker en bij cinema en zo. En een van die kaarten stond op, Christmas is for losers. En ik denk dat het toen was, de campagne was, jij zit in je examens, laat iedereen maar kerst vieren, jij hebt kerstmis niet nodig, want Christmas is toch maar voor losers. En dat was gericht aan de studenten dan. En ik dacht, ja, ik heb gelijk zo'n hele stapel van die kaarten meegenomen. Ik vond dat wel een leuke term. En inderdaad, Christmas is voor losers. Want losers hebben een Messias nodig. En daarvoor is Jezus gekomen. Daarvoor is kerstmis. Jezus kwam voor die losers. Ik ben een loser. En zonder Jezus, sorry, maar ik zal niet tegen iedereen zeggen, maar Sam, zonder Jezus zet jij ook een loser. Ja, jij zat te knikken, dus durf ik. Ja. Maar Met Jezus zijn we meer dan overwinnaars. Geen losers, maar we zijn winnaars. Met kerst vieren we dat Jezus kwam om ons te redden. En als je gered moet worden, betekent het dat je in nood was. Als we om ons heen kijken en we zien andere losers die gered moeten worden, wat doen we dan? We hebben dat goede nieuws, we hebben die hoop, we hebben die goede boodschap. Delen wij die met hen? En nee, ik ben niet gekomen om een schuldgevoel aan te praten, want vanuit schuldgevoel werken is niet goed. Wat ik wel wil bereiken is dat u nadenkt over de situatie in België. Hoeveel procent christenen denkt u dat er in België zijn? Bijbelgetrouwe christenen. Oké. Iemand anders? 4%? Oké, het is 1,6%. 1,6% bijbelgetrouwe christenen in België. Nu, van de... En het is een tijdje geleden dat ik dit heb opgezocht, dus misschien zijn er intussen al meer Belgen of mensen in België. 11.420.163 mensen. 1,6% daarvan is 182.722 christenen. Dat zijn er meer dan ik dacht. Eigenlijk. Ik heb die nog niet gezien. Van die 182.000 zijn er 68.500 autochtoon. Dus al die anderen zijn recente immigranten, vluchtelingen en andere niet-Belgen die hier wonen. Vooral in steden als Antwerpen, Gent en Brussel zijn heel veel christenen die we niet zo vaak tegenkomen. Misschien omwille van taal of van cultuur of omdat we niet zo graag in grootsteden komen, ik weet het niet. Maar 0,6% van de inwoners van België zijn Belgische christenen. En dat is erg weinig voor een land waar op elke hoek van de straat een kruis of een kerk staat. Of een beeldenis van Jezus of een referentie naar het christendom. Als ik door mijn werk met OM kom ik regelmatig in contact met Amerikaanse zendelingen die dan hier campagne komen doen of die komen kijken. En die zijn vorige week nog... Iemand vroeg mij, wat is dat kleine gebouwtje wat daar staat? Dat is zo precies een afgoden altaar of zo. Wat is dat? Ik zeg, dat is een kapelletje. Ja. Ik zeg, die staan overal. En we reden door en ik zeg, daar staat er een. Daar staat er een. Daar staat er een. Daar achter die twee kerken staat er ook nog een. En die zijn verbaasd over het aantal kerken wat hier staat. En dan zeggen ze, maar die zijn toch maar... Je hebt net gezegd dat hier maar 1,6% christenen zijn. Waar zijn al die kerken dan voor? Ik zeg, ja... Dat was vroeger. Die zijn nu leeg. En dat is voor hun is dat heel... Een van de jongens die ging in Zaventem ging in de kerk binnen. En die zei... ten eerste zei hij, dit is het oudste gebouw waar ik ooit ben ingeweest. Dus ja, dat is een kerk van 1500 ergens. En tweede zei hij, er hangt hier een zwaarheid in de lucht. Zodra ik hier binnenstap... wat is dat? En zo'n groot gebouw... En hij zag niemand. Er was niemand binnen. En dat is een beetje de staat, denk ik, van ons land. We hebben overal lege kerken, maar we hebben ook overal lege harten. En heel België zit daar vol mee. En dat horen we al heel ons leven. Mensen proberen die leegte op te vullen met alles behalve Jezus. Alcohol, seks, drugs, familie, vrienden. Muziek, natuur, politiek, technologie, geld, macht, literatuur, kunst. Alles behalve Jezus. En dan is het stereotype beeld. We hebben een gat in ons hart in de vorm van Jezus. De enige wat daarin past is Jezus. En dat is waar. Maar wat zijn we met die informatie als we daar niets mee doen? Als we die niet delen? Als mijn buurman niet over Jezus hoort... Door mij, wie gaat het dan hem dan vertellen? En wat gebeurt er met hem als hij sterft? Ik denk dat het een van onze jongeren was die zei, als de hemel echt is, dan is de hel dat ook. En dat is een realiteit waar we niet zo vaak over nadenken misschien. Maar als je naar je buurman kijkt, is dat misschien wel eens de moeite om daarover na te denken. En natuurlijk, ik blijf zeggen, ik kom niet schuldgevoel opleggen. Ik wil gewoon laten nadenken. Wie houdt er van chocolade? Oké. Minder. Oké. Ik heb vanmorgen nog grap een gekocht. En ik vond er een met mijn naam op. Dus ik heb hier chocolade. En ik kijk er naar uit dat iedereen zometeen gaat genieten van die chocolade. Wie is er tegen dat ik de chocolade ga uitdelen? Niemand is er tegen dat ik ga uitdelen. Oké. Jammer genoeg heb ik niet genoeg chocolade voor iedereen. Ik heb maar één reep. Volgende vraag. Wie houdt er van Jezus? Oké, meer mensen als van chocolade, dat is al goed. Ik kijk er naar uit dat naar de dag dat iedereen in België Jezus leert kennen. Wie wil dat België Jezus leert kennen? Wie is er tegen? Niemand. Ik heb niet genoeg chocola, maar er is genoeg Jezus voor heel België. En dat is het grote verschil. Iedereen die net zijn hand opstak, kent Jezus en kan Jezus ook uitdelen. Er is genoeg Jezus voor iedereen. Een collega bij OM van mij was uitgenodigd in, ik weet niet meer welk land, in Zuid-Amerika, om te spreken op een school. Hij bezocht scholen en stond er voor een hele groep studenten. En hij sprak over Jezus en wat het is om een volgeling van Jezus te zijn. Hij zei dat het vreugde geeft, maar dat het ook best zwaar kan zijn om steeds jezelf opzij te zetten en het op de manier van Jezus te doen. Aan het eind van zijn toespraak deed hij een oproep om volgeling van Jezus te worden. Hij vroeg, wie van jullie wil volgeling van Jezus worden? Er waren 800 studenten in die zaal en 600 studenten staken hun hand op. Hij vroeg iedereen zijn hand terug omlaag te doen en hij zei, ik denk dat jullie mij verkeerd begrepen hebben. Hij begon te spreken over de vervolgde kerk, over wat het betekent om Jezus te volgen, wat het eigenlijk menselijk gezien best wel een domme zet is. Want je moet jezelf verloochenen. Je moet Jezus aanbidden en dat kan betekenen dat je in de problemen komt bij mensen. In sommige landen word je gedood omdat je Jezus volgt. En hij stelde opnieuw die vraag aan die studenten. 500 mensen gingen staan. Hij bad voor hen en gaf hen de gelegenheid om met hen te bidden. Er waren nazorgwerkers. En de volgende dag zat hij bij een vergadering met 100 kerkleiders in dat land. En hij vertelde over die studenten van de dag ervoor. En hij zei, er zijn hier 500 studenten die gisteren gekozen hebben om Jezus te volgen. Wie van jullie wil hen discipelen? 3 kerkleiders wouden dat doen, van de 100. Zoveel potentieel en niemand wou er iets mee doen. Weinig interesse. Als u denkt over uw potentieel hier in Halle, 39.000 mensen ongeveer in Halle. Ik weet niet of jullie allemaal van deze regio zijn of van breder omgeving, maar neem even Halle. 39.000 mensen die hier wonen, waarvan ik vermoed meer dan 38.000 de Heer Jezus niet kennen. Dat is een groot potentieel. En dan is de vraag, hebt u interesse om daar iets mee te doen? Het is niet altijd simpel om zendelingwerk te doen, zeker niet in eigen land. We hebben regelmatig met OM groepen, zoals ik al zei. We hadden vorige week een groep uit Georgia. En we waren op straat muziek aan het maken. En we zitten daar zo. We waren mensen aan het uitnodigen voor een evenement door muziek. En ik hoor een van die Amerikanen naar een groep tieners toe gaan. Hey, you wanna hang out with us? En ik dacht, oh, wat zegt die nu? Die gaan lopen, hè? Ja, are you from America? Hup. En een groepje tieners, die bleef daar gewoon. Die is een hele middag bij ons blijven zitten. Met de bal, met fietsen, met skateboards, van alles. En dat was een heel levendig gebeuren. Ik was denken, ja, als ik dat volgende week doe, dan bellen ze de flikken. Dus, you wanna hang out with us? Dus het heeft een voordeel om dit soort werk in een ander land te doen. Omdat je iets exotisch hebt. Het is iets, je bent iets vreemds. Mensen willen dat een beetje bekijken. Langs de andere kant hebben we een meisje bij ons in de jeugdgroep. En die was opgegroeid in de kerk. Opgegroeid in de school in Zaventem. Christelijk gezin. Slechte vrienden. Maar ook een jeugdgroep. Slechte vrienden, jeugdgroep. Uiteindelijk meer slechte vrienden. En was eigenlijk bijna weg. Drugs, drank, van alles. Op een of andere rare manier is die dan met onze jeugdgroep meegegaan op kamp. Niet echt een kamp, we waren op bezoek bij een aantal vrienden in Duitsland. En we zaten in die kerk, klein dorpje. In die kerk zitten twee tieners, een vriend van ons en zijn zus. En de rest, ja, 30 mensen, kinderen en oude mensen. En we zitten in die zaal en intussen waren met twee auto's tieners, een busje en een auto, dus 15 tieners, dus die gemiddelde leeftijd was ineens gezakt daar. Maar we zitten te luisteren naar een Duitse preek, maar onze tieners die spreken geen Duits, dus die zaten daar een beetje eigenlijk gewoon om zich heen te kijken. Ik zat met Google Translate een beetje mijn best te doen om te volgen en hier en daar een woord dat je toch wel een beetje begrijpt. En, maar goed, onze jongeren hadden niks begrepen. Op de weg naar huis... zit dat meisje, zit naast mij in de auto, al de rest lag in slaap. En we zijn aan het praten. En op een gegeven moment zegt zij tegen mij, ik heb het idee dat God tegen mij zegt dat ik weg moet gaan uit Zaventem, omdat het niet lukt. Het lukt mij niet om al mijn vrienden los te laten. Het lukt mij niet om Jezus te volgen, want elke keer val ik weer en struikel ik weer. En ik zeg, dan heb je toch meer van de preek begrepen dan ik dacht, dat je zo... Hoezo, zegt ze. Ik zeg, wel, de preek ging over. Ja, de man had het over Jozef en Potifar. Jozef, die op dat moment slaaf is, werkt in het huis van Potifar, wordt verleid door Potifar zijn vrouw. En wat doet hij? Hij rent weg. En die predikant zijn boodschap was, soms als de dingen te groot worden voor jou, waar je niet omheen kan, waar je door zonde verleid wordt of door afleiding, is het gewoon goed om weg te gaan uit die situatie, zodat je niet meer daardoor verleid wordt. En zij... stil, dus ik kijk zo naast mij. Ik zeg, oei, zat ineens te huilen. En ze had helemaal niks van die preek begrepen. Maar God had wel tegen haar gesproken tijdens die preek. Zij heeft keuzes gemaakt. Zij is een Mission Discipleship Training gaan doen in Moldova. Is daar echt tot geloof gekomen. Dat is altijd wel interessant om te zien dat mensen op het zendingsveld tot geloof komen. Maar dat gebeurde bij haar. Kwam terug als een andere persoon. Natuurlijk herkende ik haar, maar heel haar houding was anders, haar blik was anders, de manier waarop ze in het leven stond is anders. En zij is nu terug in de regio Zaventem. En vorige week woensdag hadden we een event bij OM, een open avond met vers geroosterde koffie en live muziek en een live schilder en zo. En al haar slechte vrienden waren daar. En die werden overspoeld door Amerikaanse zendelingen, die daar toevallig ook waren. En die zijn allemaal naar huis gegaan met het Nieuwe Testament. En eentje daarvan zei ik heb een eigen Bijbel, kijk cool. Maar om maar even het verschil te leggen, een Amerikaanse zendeling die naar hier komt, hey, you want to hang out with us, kan werken. Dus als wij soms denken van, in mijn eigen land durf ik niet goed, ga naar een ander land. Maar aan de andere kant, het meisje waar ik net over sprak, is nu een evangelist in eigen land, onder haar vrienden van vroeger, en staat sterk met Christus. Als wij kijken naar wat is het om een discipel te zijn, een kopie worden van de meester. Meer en meer lijken op Jezus. Hij vraagt ons discipelen te maken. Maak alle volken tot kopieën van mij. En dat is wat wij als evangelische christenen proberen te bereiken. We doen dat door samen te komen op zondag. We doen dat door jeugdavonden te organiseren, zondagschool. Door samen de Bijbel te lezen. Door onze kinderen op te voeden met die Bijbel. En uiteindelijk is natuurlijk iedereen zijn eigen keuze of hij dat wil volgen en heel zijn leven in het teken van Jezus wil zetten. Of om dat niet te doen. En je kan daar niet omheen als je met die keuze wordt geconfronteerd. En dan kan het vaag blijven. Ik hou meestal van concrete dingen. Zoals ik al zei, ik weet niet van wie van jullie een discipel is, wie van jullie het moeilijk heeft om een discipel te worden, Of iemand die misschien een bijna-discipel is, al heel zijn leven. Die bijna zijn hart aan Jezus heeft gegeven. Maar ieder van jullie weet wel of hij dat is, of zij. En... ja, Geert deed vanmorgen al iets vreemds. Die vroeg om jullie respons. Dus ik wil ook iets vreemds doen, wat vroeger misschien het normale was. Ik wil jullie vragen om je ogen te sluiten. En ik ga niks raars doen, hoor. Maar gewoon zodat u de vrijheid hebt om te reageren. Als u denkt over al die dingen die gebeurd zijn in het verleden om te komen tot die verlosser, heel die geslachtslijn. Als u denkt aan de vervolgde kerk vanaf het moment dat die kerk is ontstaan. En als we denken aan de boodschap die Jezus ons geeft, dat wij een opdracht hebben om iedereen te bereiken. Dan vraag ik, bent u klaar voor zo'n stap? Misschien bent u dat al aan het doen, misschien niet. Als u een bijna discipel bent, bent u bereid, bent u klaar om een echte discipel te zijn, die bezig is met kopieën maken van Jezus? Als jij dat nu wil doen, als je nu wil zeggen van kijk, ik heb er genoeg van, ik wil nu geen halve discipel meer zijn, maar ik wil een echte zijn, steek dan even gewoon je hand op. Ik heb mijn ogen ook dicht. Niemand ziet dat, maar het is voor u zelf een teken van ja, Heer, ik wil mij inzetten voor uw koninkrijk. Ik wil uw discipel zijn. Ik wil meewerken aan die opdracht. Misschien steekt u uw hand niet op, misschien denkt u, ik doe dat gewoon in mijn hart. Dat kan natuurlijk ook. Maar denk daar eens over na. Bent u bezig met die boodschap? Bent u bezig met die opdracht? Dank u wel. Er is heel veel werk in België. Er zijn miljoenen mensen om te bereiken. En dat kan ons misschien moedeloos maken, dat kan ons neerdrukken. Maar gelukkig hebben we Gods woord. Als we kijken in 2 Petrus 3, vers 9, als u dat even met mij wil opzoeken, dat is echt een mooi vers. 2 Petrus 3, vers 9. 2 Petrus 3, vers 9, daar staat: de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Soms, als je bezig bent met je leven, en je denkt over wanneer gaat Jezus nu terugkomen, dan heb ik wel eens die gedachte van, amai, dat duurt nu toch wel erg lang. 2000 jaar. En hij is er nog steeds niet. En dan lijkt het alsof wij geduld moeten hebben met God. Van wanneer komt hij nu eindelijk terug? Maar hier, als we hier lezen, staat er, hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan. Hij wil dat iedereen tot bekering komt. Jezus wil dat iedereen bij hem hoort. Dus als wij in die wereld staan en we hebben werk te doen, we hebben zijn opdracht te doen, hij werkt mee, want hij wil iedereen. Schuldgevoel was niet mijn bedoeling, maar als u begrijpt dat er werk aan de winkel is, dan ben ik blij. Mag ik met u bidden? Heer, dank u wel voor uw woord, waarin u duidelijk bent dat we allemaal falen, dat we allemaal tekortschieten, dat we allemaal u nodig hebben. Dank u voor uw woord, waarin ook staat dat u die oplossing bent. Als we voor u kiezen dat er genade is en dat u ons opvolgt, dat u met ons aan het werk gaat, dat u trouw bent, dat u, als wij ontrouw zijn, dat u trouw blijft. Als wij verkeerd gaan, dat u recht blijft. Dank u voor uw woord waarin we kunnen zien wat u van ons vraagt. Dat het niet onduidelijk is van ja, hij is gekomen, maar wat we nu moeten doen is niet echt duidelijk. Het is duidelijk, Heer. Dank u daarvoor. En ik wil u vragen of u in ons hart dingen wil in beweging zetten, die misschien al te lang vastzitten. Dat u, als wij ons klein handje opsteken, dat u dat grijpt en met ons aan de slag gaat, Heer. vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Die kracht die komt van u, Heer. Als wij bereid zijn, neemt u ons mee. Dank u wel, Heer. Amen.